Morgen iedereen, die ik nog niet gegroet heb. Het is weer fijn om hier te zijn en alle bekende gezichten te zien en ook enkel onbekende uiteraard. En ook altijd fijn om ook Gods woord te delen. Ik heb vanaf dat ik christen werd, dat is al bijna 40 jaar geleden, altijd echt met heel veel plezier Gods woord gelezen en daarin dieper gegaan en gaan studeren. En daarin nieuwe dingen daarin ontdekken is voor mij een van mijn grootste vreugdes. Ik wil beginnen met een verhaaltje. Er was een man en die had bij vrienden gezien dat hij een papegaai had die kon praten en fluiten. En hij zei, ja, ik wil ook zo'n papegaai. En hij gaat naar een dierenwinkel en hij vraagt, ja, geef mij een papegaai die kan praten. Ik wil daar en een kooi en alles erbij. Hè. Dus oké, hij koopt dat, betaalt ervoor, neemt hij mee naar huis. En hij begint daar tegen van alles te doen. Hij probeert van alles, maar die vogel, die papegaai, die fluit niet, die praat niet, niks. Ja, hij houdt dat enkele dagen vol. Hij denkt van, ga terug naar de dierenwinkel, gaan reclameren van, daar klopt iets niet. Je hebt mij de verkeerde papegaai gegeven. Ja, maar nee, zegt die winkelier, je moet misschien wat meer muziek spelen. We hebben een speciale cd met vogelmuziek, hè, dan kun je die een beetje stimuleren. Oké, hij gaat naar huis, probeert dat. Enkele dagen, geen resultaat, die papegaai praat niet, fluit niet. Gaat weer boos naar de dierenwinkel en zegt, en die man zegt, ja, misschien verveelt hij zich, misschien moet hij gewoon wat speelgoed kopen, zo'n schommeltje voor in de kooi, een trapje, een balletje. Oké, betaalt weer, neemt dat mee naar de kooi, steekt het daarin. Die papegaai, die beweegt niet, die speelt niet, die fluit absoluut niet. Die man gaat weer naar de dierenwinkel en zegt, ja, maar was er aan de hand? Die man zegt, ja, maar kijk, misschien moet je misschien wat meer frisse lucht geven, de ramen open doen, van alles. Misschien daar meer in de buurt zijn, enzovoort. Wat dan ook. Hè. Die man gaat weer naar huis, probeert dat weer enkele dagen. Die papegaai fluit niet, praat niet. En op een zeker moment, die papegaai, die valt gewoon boem neer en die valt dood. Nu zegt die man helemaal boos, hij voelt zich bedrogen, gaat naar de dierenwinkel en hij zegt, ja, maar zeg, ik koop mij een flutpapegaai, ik eis mijn geld terug. En nu is mijn papegaai gewoon doodgevallen. Ja, maar vraagt die man, de dierenwinkel, wat heb je hem bijvoorbeeld eten gegeven? Eten geven? Moest je hem nog eten geven ook of wat? In ieder geval, ik wil vandaag hebben over onze geest voeden. Die onze geest voeden, de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Je kunt dat niet zo in drie opdelen, dat loopt een beetje allemaal door elkaar daarvan binnen. En je kunt ook niet zeggen, waar scheidt het, is het ene gescheiden van het ander. Maar het is wel zo dat we ergens van binnen een geest hebben, en niet alleen een ziel. Hè. Maar kijk, als het gaat over ons lichaam voeden, daar moeten geen tekeningsje bij maken. We doen dat vanaf de eerste dag, en de kleine krijgt borstvoeding. En daarna, we leren allemaal eten en drinken en alles. En eigenlijk als we het niet doen, ons lichaam roept om eten. Je kunt dat eigenlijk niet negeren. Hè? De lichaam gaat protesteren, gaat dus slecht voelen. En ook niet alleen ons lichaam gaat signalen geven van ik heb honger, ik heb dorst. Maar ook onze hele maatschappij stuurt allemaal reclameboodschappen. Eet dit, drink dat. Je krijgt elke dag signalen naar u toe voor eten en drinken, reclame op televisie enzovoort. Dus ons lichaam voeden, dat gaan we niet rap verwaarlozen. Dat kunt je eigenlijk niet verwaarlozen. Nu hebben we ook een ziel. Je ziel moet ook gevoed worden, want de ziel is door God gemaakt. Maar ziel heeft meer te maken met alles van uw persoonlijkheid, uw karakter. En eigenlijk uw ziel voeden wil dingen doen voor uw goed gevoel, hè? Bijvoorbeeld leuke hobby's, vriendschappen, dat voedt uw ziel, hè? Mooie dingen zien, hè? Bijvoorbeeld ik hou van mooie natuurdocumentaires op televisie kijken, dat voedt mijn ziel, hè? Ik kan daar enorm van genieten, maar ook een vakantie, een uitstapje, naar een museum gaan, kunst, allemaal dingen die uw ziel voeden. Hè. Schoonheid, ontspanning, gewoon leuke dingen. Maar de geest voeden, dat is iets heel abstract. Je kunt niet zeggen, zit mijn geest hier, zit die hier, zit het in mijn nieren. De geest zit niet ergens in je lichaam. Hè? En toch zegt Jezus, eigenlijk al bijna een van zijn eerste woorden in de Bijbel, zelfs als hij in de woestijn is en nog voor gaat preken, zegt hij tegen de duivel, hè, de mens leeft niet van brood alleen. Ja, en zeggen we, waar is als een koe? Inderdaad, er zijn mensen die hun buikje gevuld is, maar ze zeggen, ik heb geen leven. Hè. Leven is meer dan dat. Inderdaad, een mens kan eigenlijk zijn lichaam voeden dat hij een bodybuilder is, terwijl eigenlijk zijn geest gewoon dood is. Hè. Zijn geest nooit tot leven gekomen is. Of dat zijn geest, kun je zeggen, graadmager is en zwak en bleek. Ook op het gebied van de ziel kunnen wij ook, iemand kan een Einstein zijn, superintelligent, iemand kan een kunstenaar zijn, een uitvinder, iemand die het gemaakt heeft hè, in de wereld en op het gebied van kunst, hè, een kunstpaus, zoals ze tegenwoordig zeggen. En toch kan die ook geestelijk dood zijn. Dat hij eigenlijk als het ware niks weet over God, geen contact heeft met God en zijn geest, dood, of in coma is, of slapende is. Maar eigenlijk, bij ons als christenen, wij staan ook eigenlijk voor die uitdaging. Nu, onze geest is tot leven gemaakt, anders zouden we hier niet zitten, denk ik. Hè. God heeft ons ooit aangeraakt en daar als het ware een vonkje in gelegd in onze geest, waardoor onze geest wakker geworden is en zegt van, wauw, hè, God bestaat. Maar toch eigenlijk, omdat we leven in een gewone wereld, een zondige wereld, en eigenlijk een hele materialistische wereld, wordt al onze aandacht getrokken naar het lichaam, hè, zorg voor je lichaam, verwen jezelf, hè, neem genoeg rust, eet genoeg dit, eet genoeg dat, verzorg je ziel, ga op vakantie, ga naar de wellness, doe een hobby hier, ga wielertourist zijn, dat is goed voor je lichaam, goed voor je ziel, om tot rust te komen. Dat zijn mensen die hun eigen religie beoefenen op zondag. Nee, er is niks fout aan wielrennen, uiteraard, maar het kan wel een religie worden. Maar ook als christen, wij staan ook allemaal voor die uitdaging, hoeveel tijd en energie besteden we ons lichaam? En dat moet, hè, daar ontkomt je niet aan. Hoeveel besteedt je aan je ziel? Hè? Dat is ook goed, hè? Hobby's, vakantie, we hebben het nodig. Maar hoeveel besteden we aan onze geest? En als jij of ik zouden zeggen, God, ik ga nog aandacht of energie besteden aan mijn geest als ik tijd over heb, dan bij mij lukt dat nooit. Ik heb nooit tijd over. Hè. Ik moet daar van tevoren beslissen, ik ga dan iets doen om mijn geest te voeden. Bijvoorbeeld op zondagmorgen naar de gemeente gaan. Hè. Dat is een keuze die we maken. Dan zeggen we, nee, dat is belangrijk, dat is prioriteit. Ik zou ook kunnen wielertourist zijn, of in mijn tuin werken, of uitslapen. Maar nee, we zeggen, nee, onze geest hè, heeft ook voeding nodig. Maar die balans van hoeveel tijd besteden we aan het ene en hoeveel tijd blijft er over het andere. Wij worden een beetje in deze wereld naar beneden getrokken door de zwaartekracht, hè, niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest wordt als het precies altijd zo hè, door de wereld getrokken, dat onze focus gaat naar hè, zorg eerst dat alles in orde is, zorg voor uw huis, voor uw auto, voor alle leuke dingen. En hoeveel blijft er over God? Als je zo doet, blijft er niks over God. De meeste mensen in de wereld zeggen, voor de kerk, daar heb ik geen tijd voor. Nee, daar moet je tijd voor maken. Nu, we moeten eigenlijk ook regelmatig onszelf onderzoeken. Heer, welke conditie heeft mijn geest? Is mijn geest scherp? Is die alert? Is die gespierd? Kan die tegen een stootje? Reageer ik vanuit mijn geest? Of reageer ik meestal vanuit mijn emoties? We hebben emoties, hè? We blijven mensen. Bijvoorbeeld als iemand, laat zeggen een geliefde broeder of zuster, een keer een lelijk woord tegen u zegt, of een lelijk woord, of een kribbig woord, of misschien een kritiek heeft die eigenlijk wel waar is. Hoe reageert je dan? Vanuit uw emotie? Of gaat u zeggen, nee, hè? God, ik wil luisteren naar die kritiek van die broer of zus, of als die een keer kribbig reageert, ik wil me daar boven stellen, ik ga dat niet persoonlijk oppakken. We reageren vanuit onze emoties die gekwetst zijn, hè, en dat kwetst. Of gaan we zeggen, nee, Heer, hè, ik zegen die persoon, ik neem hem niks kwalijk, ik vergeef het hem onmiddellijk. Ik zegen zelfs degene die mij vervolgen, dus zeker mijn broeders of zusters. Maar dat is een dagelijkse strijd. Hè, van, is onze geest sterker dan onze ziel, of omgekeerd? Ik ga even met jullie naar Marcus 4, vers 19. Nu, Jezus kon soms bepaalde dingen wel heel scherp zeggen. Hè. En dingen die zo... waarbij je toch even stilstaat, zeg van, wauw, welke prediker durft zoiets vandaag zeggen? Maar we kunnen die ook niet zomaar aan de kant schuiven. Matthäus 4, vers 19. En het is de gelijkenis van de zaaier, hè, die in vier soorten grond zaait. En dan de derde soort is waar het zaad tussen de distels en dorens gezaaid wordt. Ik zal het lezen vanaf vers 18. Dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt. Zij horen het woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerte naar al het andere komen erbij en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. De zorgen van de wereld, die kennen we allemaal. Hè. Daar is op zich niks zondig aan. Hè. Als je ouders bent, moet je voor je kinderen zorgen. Vaders en moeders gaan meestal tegenwoordig werken. Hè. Je moet de facturen betalen. Ja, allemaal hele normale dingen waar je niet aan ontsnapt. Hè. Maar die kunnen wel zoveel plaats innemen in je hoofd, dat er eigenlijk dat de rest gewoon verstikt wordt. Dat er geen energie overblijft om bij God te komen. De verleiding van de rijkdom, ik denk in het begin staat er volgens mij het bedrog van de rijkdom. Hè? Van het bedrog van al te meer willen hebben. En zo de illusie van, als ik nog meer geld heb, kan ik dat kopen en ga ik nog gelukkiger zijn. Maar als je dat hebt, dan komt de volgende illusie, dan als ik dat heb, ga ik gelukkig zijn. Dus eigenlijk de illusie van het geluk door rijkdom, die 2000 jaar geleden al sterk was, en vandaag nog veel sterker, want we leven in een maatschappij waar ze God buiten gekieperd hebben. Wat blijft er over? Het geluk hier en nu. En dan de begeerte naar al het andere. Onze maatschappij dus tegenwoordig is zo onbeschaamd als iets over de zoete zonde, hè, de zeven zonden. Daar worden tv-programma's over gemaakt, Temptation Island. Ze gaan de verleiding creëren om te zien of je tegen bestand bent. En als je niet bestand bent, dan juichen ze allemaal. Nu, wat een rare wereld leven wij. Hè? Maar die begeerten worden gekweekt, gewekt. Natuurlijk, de economie draait daardoor. Hè? Dat zijn de mannen die erachter zitten, die verdienen daar geld aan. Hè? Dat is de enige bedoeling natuurlijk. Maar de begeerten, wij zijn mensen van vlees en bloed. En als het u niks doet, hè, dan zit je zalig, dan leef je heel dicht bij God. En dat is ook waar, als we heel dicht bij God leven, dan die begeerten doen ons, die doen mij niks. Als ik zo bij God vastgeklonken ben, dan zeg ik, die begeerte, die interesseert me niet. Hè. Maar dan moet je van de berg afdalen en door de vallei, en dan zijn we daar vatbaar voor. Maar in deze maatschappij moeten we ons daarvan bewust zijn. We hebben ook heel veel welvaart, ongekende welvaart, vergeleken met mensen 100 jaar geleden. Mensen hadden de basisdingen die wij vandaag hebben, die bestonden toen niet eens. Hè. Gewoon stromend water in huis, een warm bad, elektrische verlichting, verwarming. Allee, al die eenvoudige dingen. Allee, we zijn zo verwend en zo gepamperd in onze cultuur en daar is op zich niks fout aan. Maar we realiseren ons niet dat zo alles dreigt over te nemen. Het gevaar bestaat dat onze buik onze God wordt, hè, zoals Paulus zegt in Filippenzen. En dat we, als we die neiging volgen van ons lichaam te verzorgen, hè, ons vlees, had ik zomaar beter zeggen, hè, dat gewoon alles overneemt en er niks overblijft. Johannes 6, vers 27. Daar zegt Jezus het ook heel duidelijk tegen de mensen van zijn tijd, en ik denk dat de mensen toen een beetje gechoqueerd waren, maar het blijft ergens als een paal boven water staan wat Jezus hier zegt. De mensen kwamen hem zoeken omdat hij net brood had vermenigvuldigd. En ze liep achter hem aan, en Jezus kan blij zijn, wauw, ik ben populair, mensen volgen mij, maar Jezus doorziet hen. Ze volgen hem, maar niet om God beter te leren kennen. We denken, oh, ik krijg straks weer gratis brood. En morgen weer, en moet ik niet werken. En Dat is waarschijnlijk de bedoeling. En dan zegt hij in vers 27, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft de Vader, God de Vader, verzegeld. Nu, wat een aanmaning van, we moeten werken voor het brood hier op aarde. Hè, daar ontkomt je aan. Te zeggen, het geloof leeft, en dat kan ook. Hè. Er zijn mensen die uit geloof leven. Nu, die werken ook. Hè. Maar werken voor het voedsel dat eeuwig leven geeft. Eigenlijk zegt Jezus keer op keer van, laat u niet opslorpen door de dingen van deze wereld, hè, die deze wereld onder je neus duwt. Maak een keuze, denk eerst aan de dingen daarboven. Hoe ga ik me daarop voorbereiden? Onze geest, hij heeft ook, net zoals ons lichaam, kunnen daar een heel lange uitleg over geven, net zoals ons lichaam voeding nodig heeft en verzorging en hygiëne, heeft onze geest dat ook nodig. En dat is een bewuste keuze, want onze geest die gaat niet zo hard roepen zoals ons lichaam signalen hier van ik heb honger, honger, honger. En onze geest die zal misschien de stille signalen geven die we misschien niet opmerken. Ook in Matthäus 6, vers 33 geeft Jezus weer dezelfde aanmaning met andere woorden. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u daar gratis bij geschonken worden. En gewoon, als het ware, als christen moeten wij telkens opnieuw de keuze vernieuwen. Ik leef eerst voor Gods koninkrijk. En niet voor een carrière, niet voor een grote spaarboek, niet voor een huis, niet om mijn pensioen veilig te stellen. Wij leven voor na ons pensioen, voor het echte pensioen. Hè. De dingen die voor eeuwig zullen blijven, daar leven we voor. En we moeten regelmatig opnieuw bij ons, als het ware bij God afstemmen, zeggen, God, ligt mijn prioriteit nog altijd juist? In mijn dagelijkse leven dan. Hè. En dat is een gevecht tegen ons vlees. Hè. Gevecht tussen de geest, die als het ware weer de leiding moet nemen. Maar eigenlijk, onze geest is in goede conditie als wij vanuit onze geest de grote keuzes maken. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben leraar op school. Ik vraag regelmatig aan mijn leerlingen, wat wilt je later worden? Hè? Waarom zit je in die studierichting? Waar denkt je aan voor de toekomst? En dan probeer ik ze over te brengen, als het gaat over jobkeuze en studiekeuze. Waarom kies je voor deze bepaalde job? Hè? Of waarom zeg je, ik wil later boekhouder worden, of ingenieur, of iets anders? Ja, dan krijg je argument van, ja, daar verdien je veel geld mee, ja, dat is een leuke job. Dat is allemaal hele normale antwoorden. Maar dan probeer ik ze ook er even in te krijgen van, en heeft ook iets te maken met uw geloof in God. Hè? Want kijk, ze zitten in de godsdienstles omdat ze toch ergens in God geloven. Bid je daarvoor, hè? Als je vraagt wat God eigenlijk van je leven wil, is er een hoger doel dan geld verdienen of een leuke job? Hè? Is er iets meer? Wilt je met je job iets doen om de wereld te verbeteren of om God te eren? Hè? En dan, kijk, sommige leerlingen die pakken dat, anderen kijken meer aan alsof ik van Mars kom. Maar als christen, in de grote keuze, ook bij onze partner, hè, een jongen, kiest hij een meisje omdat ze mooie benen heeft of Is daar iets meer in? Hè? Hopelijk wel, uiteraard. Maar om welke reden maken we de grote keuze in ons leven? Hè? En wordt God daarin betrokken? Met andere woorden, maken we een keuze vanuit onze geest of vanuit onze ziel? Om zo'n voorbeeld te geven, wij woonden vroeger in de buurt van Diest, waar we ook een gemeente geleid hebben. En op een zeker moment heeft God ons beginnen trekken en roepen om naar Brussel te verhuizen. Maar als ik uit mijn ziel zou reageerd hebben, zouden wij nooit naar Brussel verhuisd zijn. Veel te grote stad, we kenden daar niemand, de huizen zijn peperduur, druk, het is overwegend Franstalig, het is vuil. Je kunt heel wat redenen aangeven waarom de meeste Belgen niet van hun hoofdstad houden. Hè? En dat is een beetje raar, hè? Belgen zijn een raar volk. Maar wij zijn niet fier op onze hoofdstad. Hè. Nu, ik kan vele redenen aanhalen, want we wonen daar nu al 14 jaar. Hè. Maar eigenlijk, wij voelen heel sterk van, God roept ons om naar Brussel te verhuizen. En dan, alle rest is in orde komen, zeggen we dan. Alles in orde komen, huis, vrienden. We wonen daar nu. God heeft onze liefde voor de stad gegeven. Maar als een keuze die niet uit onze ziel kwam, Ja, want dat op het eerste zicht heel veel nadelen. We hebben het toch gedaan en God heeft een alles voorzien, rijkelijk, en we wonen daar nu graag. Maar zo eigenlijk, ik denk, is een uitdaging voor ons als christen om in elke keuze om te zeggen, God, wat is uw wil hierin? God brengt ons altijd op een hoger niveau, waardoor we ook achteraf meer zegen kunnen ontvangen. Maar die geest moet sterk zijn en moet gevoed worden, want als onze geest, als we nooit in de Bijbel lezen, nooit stille tijd houden, dan gaan we zelfs niet erop komen, ja, ik ga eens bidden voor waar ik moet verhuizen. Dan gaan we dat zeggen, oké, ik ga zoeken het goedkoopste huis, interessantste huis, een mooie omgeving. Ja, dan, terwijl als christen zijn we groepen, wij leven voor hogere dingen. Nu ook, Jezus spreekt ook verder in Johannes 6, we gaan niet helemaal lezen, hè, maar als hij zegt van, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Dat is hetzelfde hoofdstuk een beetje verder. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dus het echte geestelijke voedsel is eigenlijk Jezus zelf. Hij geeft het brood niet, maar hij is het brood des levens. Hij is datgene wat onze geest nodig heeft, omdat hij geest is. En onze geest heeft een aanraking van zijn geest nodig. Nu, wij kunnen zo gemakkelijk zoveel energie besteden aan allerlei dingen die onze geest niet voeden. Hè? En heel onze maatschappij is daarop gericht. En voor alle dingen die ons niet verzadigen kunnen, zoals in Jesaja 55 staat. Hè? Dat we geld betalen voor allerlei dingen om onze leegte van binnen te vullen met dingen die eigenlijk niet bevredigen. En nu, God wil dat ons het meest volle leven geven. Zoals we daarnet ook gezongen hebben, over de vreugde van de Heer, die onze kracht is. De vreugde van God, die is zoveel meer dan elke vreugde die de wereld kan geven. We zingen dat, maar ik heb dat een aantal keren al ook ongelooflijk sterk mogen ervaren. Een vreugde bij God, die gewoon losstaat van dingen, van omstandigheden, die gewoon rechtstreeks van bij hem komt. En die vreugde, die kan niet gestolen worden, die kan wel onderdrukt worden door moeilijke omstandigheden, maar de dingen die God geeft zijn de dingen die blijven. De liefde van God is iets wat constant is, terwijl liefde van mensen, dat gaat op en af. Er is allemaal onderhevig aan de zwaartekracht. Maar God wil ons de volheid van leven geven. Niet alleen later voor altijd bij hem, maar ook op aarde. Het leven met God is in alle opzichten beter dan een leven zonder God. Ik heb een keer, ik zeg soms ook bij mijn leerlingen, op een bepaalde tijd praten over seksualiteit, hè, uiteraard daar moet je over praten, maar dan probeer ik ook aan leerlingen te zeggen van, seksualiteit met God is beter dan zonder God, en dan zeggen ze van, wat heeft God met seks te maken? Ik probeer uit te leggen, ja, God heeft ook alles met seks te maken, hij heeft het uitgevonden, hij heeft het gemaakt, als je het op zijn manier doet, gaat je een beter seksleven hebben dan wanneer het zonder hem doet. Zie je ze meestal zo mij heel raar bekijken. En dan zeg ik, ja, ik ben 32 jaar getrouwd, ik weet waarover ik praat. Hè. Maar God wil een volheid van leven geven. Hè. En ik denk dat we allemaal ook weten van als we ons een keer down voelen of slecht voelen, we hebben allemaal van die vluchtmechanismen. De ene gaat beginnen snoepen, de ander gaat beginnen televisie kijken, dan gaan vluchten we in televisieseries. De andere vlucht in porno, de andere vlucht in alcohol of in drugs. Maar we hebben allemaal dingen zo om die leegte van binnen te vullen, waarvan je achteraf toch alleen maar een kater hebt, waarvan je voelt, ja, dit kan het niet vullen. Maar de uitdaging is, als we onze geest volgen, dat we eigenlijk naar God gaan vluchten. Ik ga me nu even naar Galaten 6, vers 8. Paulus gebruikt daar ook een vergelijking dat is mooi in de Bijbel dat de parabels eigenlijk zo eenvoudig zijn dat iedereen die begrijpt. Hè. Dat ze ook vaak uit de natuur of het dagelijkse leven genomen zijn. Galaten 6 vers 8. Zegt Paulus, wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten. Maar wie in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Nu, Paulus zegt, kijk, we kunnen zaaien in de NB staat er in de akker van ons vlees, hè, of in de akker van de geest. zaaien ons vlees, we zeggen dat we heel veel tijd en energie besteden aan ons lichaam, aan ons uiterlijk, aan ons comfort. Ik weet bijvoorbeeld dat er ooit, vroeger zo in de Evangelische Kerk was de discussie, mogen vrouwen zich schminken? Hè? Zo van de Bijbel, in Petrus staat er zo één vers over, dat uw schoonheid niet uiterlijk moest zijn met vlechten en zo, en gouden sieraden. Maar ja, dan, is dat dan compleet verboden, schminken? Wel, ik denk zo van, om een voorbeeld te geven, denk als een vrouw 's morgens, ik zou zeggen, een uur voor de spiegel staat zich op te maken en 5 minuten bidt, dan begrijp je de onbalans. Hè? Als ze een uur voor de spiegel staat en een uur bidt, hè, dan denk je dat de balans in orde is bij wijze van spreken. Hè? Zo, je kunt dat niet in minuten uitdrukken, hoeveel tijd gaan je lichaam mogen besteden en aan je geest. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè, van... als je het heel veel aan je lichaam besteedt, en zie ik er mooi uit in de kapper, en de nieuwste mode van kleren, is op zich niet fout naar de kapper gaan en al die dingen, maar als daar 90% van je energie naartoe gaat en blijft 2% over voor je geest, dan zit het niet goed. Hè? En niemand kan voor u de regel zeggen hoe u dat weet. Daarvoor moet uw geest wakker zijn om dat van God te horen. Hè? Maar zaaien op de akker van de geest kunnen we ook. We kunnen bewust investeren in goede dingen, geestelijke dingen. Bijvoorbeeld op zondagmorgen naar de kerk gaan. Hè. Dat is een keuze die soms moeilijk is. Hè. Soms vraagt het een offer als je heel moe bent of zaterdagavond nog heel laat ergens naartoe geweest bent. Is dat een offer? Maar een keuze die we maken. Maar God ziet dat we de keuze maken, dat we een prioriteit maken en hem boven andere dingen stellen. Ons vullen met Gods woord. Ik hoop dat je een goede discipline hebt, een goed ritme in Gods woord lezen. Dagelijks is een hele goede, ik lees dagelijks een hoofdstuk al bijna 40 jaar lang. Zo mensen die dagelijks 3 hoofdstukken lezen, hè. Ik ben daar geen kampioen in of zo. Maar ik lees liever rustig, langzaam het laten doordringen. Dat is mijn manier, hè. Maar voldoende je vullen met Gods woord. Daarbuiten, het gewoon tijd besteden met God. Weer dezelfde vraag, je moet er in mij niet antwoorden, maar hoeveel bid je per dag of per week? Ze hebben ooit zo'n onderzoek gedaan bij Amerikaanse voorgangers, hè, een groot onderzoek van eerlijke enquête. En ze baden gemiddeld voorgangers 5 minuten per dag. Ik weet dat daar die grootste kerk van de wereld in Zuid-Korea, die voorganger zegt, ik bid 3 uur per dag, hè. Die kerk is gegroeid van 5 mensen naar 800.000 mensen. Allee, je voelt daar eens, allee, ik zeg niet dat iedereen 3 uur per dag moet bidden, maar 5 minuten per dag voor een voorganger, dat is toch wel erg weinig. Hè? Zijn dat slechte mensen? Ik denk het niet. Ik denk dat die heel hard werken voor een kerk en voor elke nood klaarstaan en voor elke vergadering. En dat die hele goede dingen doen. Maar 5 minuten voor een voorganger, dat klopt niet. En dat is onze maatschappij die ons daarin meesleurt. Nu, persoonlijk, ik heb het regelmatig nodig om mij enkele uren bij God op te sluiten. Hè, minstens 2 uren. Dat moet ik minstens 1 keer per week doen. Dat ik zeg, hè, de deur gaat dicht, ik neem geen telefoon op. Hè, en als langer nodig, dan doe ik langer. Hè. En regelmatig, mijn vrouw en ik, we zetten een dag apart in de kalender. Die dag is een herbronningsdag. Hè. En dan gaan we soms ergens naartoe om te gaan bidden en bijbelezen. We hebben dat gewoon nodig door ons drukke leven. Nog tijd met andere christenen vult ook uw geest. Hè, door goede gesprekken samen over God, over geloof, over dingen. Hè, dat, we doen niet over koets en kalfjes, hè, maar over uw geloof delen, uw worstelingen delen. Dat voedt uw geest. Goede boeken lezen. En neem uzelf voor om voortdurend te blijven lezen, te blijven leren. Hè. En je geest te voeden met nieuwe dingen. Er is oneindig veel nieuwe dingen te ontdekken. Een conferentie, een goede spreker, in de buurt, voed uw geest. We gaan elk jaar in de zomer naar een conferentie om onze geest te voeden. En in het jaar hebben we nog hier en daar kleinere dingen. Paulus zegt ook in 1 Timotheus, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Het is niet van dat het geen nut heeft. Hè. We moeten ons lichaam oefenen, hè. Onze conditie op peil houden. Maar onze geest, dat gaat voor de eeuwigheid. Hè. Die conditie moeten we trainen. Nu, we zitten in een tijd van het WK. Hè. En ik weet niet of je een support bent van de Rode Duivels, of het al een beetje volgt. Maar ik vind het dan, daar wordt er weer een religie van gemaakt, hè, van alle trainingen van de Rode Duivels komen op televisie, en wat ze gegeten hebben, waar ze geslapen hebben, en al het gezever daar rond. Maar daar zit wel iets moois aan, zo'n sportwedstrijden, van dat zijn toch wel mensen die echt alles geven om die prijs te halen. Dat is iets moois, hè? Maar dan denk ik, als christenen dezelfde discipline en training zouden hebben, hè, om voor God te leven, we zouden superchristenen zijn. Hè? Is niet waar? We hebben ambitie om een WK te halen bij God, of een medaille te halen. Kijk, we gaan sowieso een medaille krijgen, of een kroon of een krans. Hè? Maar het is de moeite, want de krans die we daar krijgen zal zoveel mooier zijn dan alles wat we op aarde kunnen krijgen. Onze geest voeden. Daar moeten we bewust tijd voor maken en de andere dingen stopzetten. Dat is een keuze die we moeten maken in onze jachtige maatschappij. Dat we zeggen nee tegen bepaalde dingen van deze wereld. Zelfs al zijn dat goede dingen. Om te zeggen, ik ga bewust tijd maken om bij God te komen. Om het eerst stil te maken in mijn hoofd, om zijn stem te kunnen verstaan. En dan mag zelfs een tijdje wachten vragen. Wachten op God, hè, zoals in de Psalm 27 staat. Wacht op de Heer. Is niet gemakkelijk. We leven een tijd waar alles direct moet, hè, instant. Wel, God is geen automaat. Hè. God mag ons laten wachten. Hè, dan, als hij ons laat wachten, is een soort manier om te testen of we gemotiveerd zijn. Ik was ooit met mijn lang geleden met mijn kinderen in de wachtkamer van de dokter. Hè. En de wachtkamer zat vol. Ik schatte zo van, dat gaat hier 2 uur duren. Ik had zin om terug naar huis te gaan. Maar ja, mijn kleine had koorts. Oké, dan zeg ik, ik blijf wachten, ook al duurde 2 uur. Hè. En toen, precies over Gods stem, hoorde van, zou je bij mij ook 2 uur wachten? Als je in gebed bij mij komt en God is 2 uur stil, je hoort niks. Blijven wachten of geef het op na 10 minuten. Wat is ons waard? Hè? Dat is een eerlijke vraag. Maar het echte voedsel voor onze geest is Jezus. Hè? Het is eigenlijk de Heilige Geest van binnen die ons levend maakt. Hè? Dus boeken zijn allemaal goed, alle dingen. Maar eigenlijk het contact van onze geest met Gods geest, dat is wat ons leven geeft, wat ons voedt en sterk maakt. Hè, onze rank moet in de wijnstok vastzitten en stevig vast, diep vast, dat wij het sap kunnen opnemen om vruchten te dragen, om druiven voor te brengen. En ik zeg, het vraagt een keuze in deze maatschappij om soms bewust nee te zeggen tegen de andere dingen. Bijvoorbeeld, een van de dingen die mij heel erg helpt, als ik voel dat de wereld mij te veel in zijn greep heeft, of de verleidingen, of andere zaken, dat mijn gebedsleven een beetje zo aan het slabakken is, dan ik ga vasten. Ik ga 1 dag vasten of een aantal dagen vasten. Dat is bij mij nee zeggen tegen alle andere dingen, om te zeggen van nu ga ik eens naar mijn geest luisteren. Ik zeg, bij mij helpt dat heel goed. Dus misschien bij u andere dingen. Maar het vraagt keuzes. Hè? Bewuste keuzes. Hè? Dus net zoals met 10e ofwel geld geven aan de kerk. Als ik zou zeggen, oké, God, ik ga aan de kerk geven wat er op het einde van de maand over is. Nu hebben we lange tijd een groot gezin gehad. Hè? Daar blijft niks over. Je hebt altijd kosten. Hè? Dan moet je aan het begin van de maand zeggen, God, hè, ik ga zoveel geven, 10% of meer of minder. Maar je moet een keuze maken, hoeveel geef je, dan moet je aan het begin van de maand doen en niet aan het einde van de maand. En dus bidden moet je niet laten afhangen van als ik tijd over heb, maar dan moet je aan het begin van de dag beslissen, dan ga ik bidden, of aan het begin van de week. Ik geloof echt dat we leven ergens in de eindtijd. Hè? We moeten daar ons geen illusie over maken. Ik zeg niet hoeveel tijd er nog over is, of in welke fase van de eindtijd. Want volgens de Bijbel kun je ook zeggen dat de eindtijd al 2000 jaar bezig is. Hè. Maar we voelen toch de druk toenemen. Hè. De druk van deze wereld, de godvijandigheid van deze wereld, wordt altijd maar onbeschaamder. Maar als wij als christenen willen stand houden, dan moeten wij ons geloof ook toenemen. Hè. Als de druk van buitenaf groeit en wij blijven staan, dan gaan wij verdrukt worden. Dan gaan we het niet overleven, geestelijk. Onze geest moet eigenlijk sneller groeien dan de druk van de maatschappij toeneemt. Dus je moet niet soms 1 versnelling horen, nee, je moet ineens 2 versnellingen horen. Want wij moeten niet alleen overleven in deze wereld, En met de hakken over de sloot in de hemel binnenkomen. We moeten hier als overwinnaars leven. En alles is er de beschikking. God is met ons. We hebben Gods woord. Gods geest woont in ons. En hij die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, die woont in ons. Ja, wat is er onmogelijk voor ons? In principe niks. Maar het is eigenlijk aan ons een uitdaging om zich in deze tijd om nog bewuster om te gaan met onze gebedstijden, met het voeden van onze geest. Waar zijn we mee bezig? Wat laten we onze geest binnenkomen via televisie, via internet? Filteren wij wel of laten we zomaar alles binnenkomen? Ik zou het u niet aanraden. Maar het vraagt keuzes. Hè? En dat is heel persoonlijk, ieder voor zich, maar we moeten wel daar heel serieus mee omgaan. Hè? Want de maatschappij gaat nog donkerder worden. Hè? Maak daarover geen illusies. Als je kijkt naar welke wetsvoorstellen er in het parlement nu liggen over abortus. Hè? Het gaat nog verder gaan. Hè? En het is overal. In Ierland hebben we net gezien dat de geest van deze wereld weer al een christelijke waarde onderuit gehaald heeft. We zijn nog niet op het dieptepunt geraakt. Hè? Maar dus wij moeten bewust leven, weten in welke maatschappij leven wij en welke keuzes maken we daartegen. Gelukkig God is met ons. En ik vind ook een van de mooiste versen is van de geest die hij in ons deed wonen is meer dan de geest die in de wereld is. Dus eigenlijk, we zijn bestemd om overwinnaars te zijn. We moeten ook niet bang zijn voor eindtijd, niet bang voor de wereld, bang voor de druk, maar wel alert. Hè? En bewust omgaan met onze resources, hè? Met onze tijd, met onze energie en met onze financiën. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor uw woord. Dank u wel dat uw woord na een 2000 jaar al niet veranderd is, Heer. En dat ook uw aanmaningen er vandaag ook nog gelden. Vader, dank u wel, Heer, voor ook de waarheid in uw woord en de waarschuwingen, Heer, en de bemoedigingen, Heer, en uw aanmaningen, Heer, om wijs te leven, Heer, en te investeren in de dingen die eeuwig zijn. Vader, ik bid, Heer, dat gij ook door uw geest, Heer, tot ons wilt spreken, Heer, op dit moment, Heer, of de rest van deze dag of de komende tijden, Heer, en Heer, toon ons eigen leven in uw spiegel. Dank u wel dat uw spiegel altijd liefdevol is en barmhartig en genadig, Heer, maar dank u wel dat er ook waarheid in zit. Heer, toon ons, Heer, en openbaar ons, Heer, hoe we bewuster met u kunnen leven, Heer, en ja, ook meer die vreugde, en uw vreugde kunnen hebben als onze kracht, Heer God. Heer, om onze spieren te oefenen, Heer, om ons te voeden, Heer, en met de juiste dingen bezig te zijn. Heer God, maak onze geest wakker en alert en scherp. Heer, en toon ons, Heer, en dank wel dat je al beloofd hebt om dat je elke dag met ons wandelt en naast ons zijt en tot ons spreekt, Heer. Dank wel dat je ook tot ons zult spreken, Heer, en wijsheid geven, Heer, over alle dingen die uw woord tot ons zegt, Heer. In Jezus' naam. Amen. Amen. Als ik even een kleine aankondiging mag maken ook. Jullie kennen misschien die kleine gebedsboekjes die we als gebedsnetwerk uitgeven om te bidden voor België. Maar er is een nieuwe versie uit sinds vorige maand, een beetje geüpdate versie, een beetje aangevuld. Ook om te leren als je bidt voor België, hè, daar staat eigenlijk heel wat nuttige informatie in. En ik heb ook nog een aantal andere boeken die ik geschreven heb over gebed, maar ook over andere. Dus je kunt het even welkom bij het tafeltje daar. De Heere zegene u.